Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Nog 2 weken, dan gaan de Turken naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. De inflatie in het land is hoog en de aardbeving heeft het land hard geraakt. De huidige president Erdogan lijkt minder populair. Erdogans belangrijkste uitdager, Kemal Kılıçdaroğlu, gaat voorop in de peilingen. Komt er een einde aan de 20 jaar durende macht van Erdogan? En wat gaat de verkiezingsuitslag geopolitiek, economisch en maatschappelijk betekenen? Ik bespreek het deze week met 5 kenners in BNR's Big Five over Turkije. En vandaag is Suzanne Yücel bij hem. Ze is journalist en documentairemaker. Suzanne Yücel is Turkse Nederlander met een dubbele nationaliteit en maker van de documentaire Mijn Turkse Stem, die zondag 7 mei te zien is op NPO 3 om 22:50. Welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, zeker. Nou ja, goed. En die documentaire van jou ook, die had eigenlijk nog een mooie tijdstip verdiend. Maar goed, daar gaan we niet over zeuren. Het is ook mooi dat hij überhaupt het uitgezonden om terug te kijken. Voordat ik je met ga hebben over de tweestrijd en de zoektocht, want daar gaat de film over, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Op 14 mei, dus verkiezingen in Turkije, hoe scherp hou jij de peilingen vanaf dit moment in de gaten? Zit je er echt bovenop?
Volgens mij mag er vanaf nu geen peiling meer gedaan worden. Ik zie het wel voorbij komen. Ik volg op Twitter ook een pagina die alle peilingen die er zijn laat zien. En daarop zie je wel elke keer dat Kemal Kılıçdaroğlu, de oppositieleider dus, dat die voorop loopt. Alleen geen van de beide leiders hebben een 50+1% meerderheid. Wat zou betekenen dat het naar een tweede ronde gaat. Dus daar houd ik wel rekening mee.
Ja, die 50% is wel een punt steeds. Zou nog kunnen dat, maar die kant is uitgesloten volgens mij. Er is niet 1 peiling in de afgelopen weken die daarop duiden.
Nee, want er is 1 oppositiekandidaat, Muharrem İnce. Dat is eigenlijk degene die de meeste stemmen afsnoept van de oppositiekandidaat. En zolang hij zich niet terugtrekt, dan dat gaat hij ook niet doen. Wordt het moeilijk om die absolute meerderheid om in die eerste ronde de verkiezingen te winnen, wordt moeilijk.
Dan de tweede vraag. Voor jou vormt de strijd voor rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid. Je zegt, dat zijn niet zomaar loze termen, dat is echt de rode draad in mijn leven. Ja. Is dat de belangrijkste reden om deze documentaire te maken?
Ja, absoluut. Ik heb gewoon de afgelopen jaren in Turkije, het is natuurlijk al een hele lange tijd gaan, een democratie-erosie wordt dat ook wel genoemd. En ik ben me steeds meer zorgen gaan maken. Zeker na de mislukte coup in 2016. Toen gingen echt alle alarmbellen rinkelen. En sindsdien hou ik het toch meer in de gaten. En heb ik zoiets van, als ik nu misschien niks doe, dan is het wel misschien de laatste kans om iets te doen.
Ja, dus dat zijn allemaal afwegingen die je maakt. En zo die komen de documentaire naar voren. Je probeert voor jezelf antwoord te vinden op de vraag of je gebruik moet maken, letterlijk gebruik moet maken van jouw Turkse stem. Ja. Waarom heb je je die vraag steeds gesteld?
Kijk, uiteindelijk hoop je dat bij de verkiezingen Erdogan wordt weggestemd door de mensen. En in 2019 bij die verkiezingen om de burgemeester of de gemeenteraadsverkiezingen in Turkije verloor de AK-partij in Istanbul en Ankara de burgemeesterspositie. Dus daarbij dacht ik, stemmen kan zeker helpen. En de Europese stem kan daar ook aan bijdragen. Dus misschien moet ik toch wel naar de stembus gaan. Bovendien, mijn nichten in Turkije die altijd tegen me zeiden, jullie moeten niet in Europa gaan stemmen, waar bemoeien jullie je mee? Ja. Die zeiden nu in één keer tegen mij van, alsjeblieft, help ons. We zijn ten einde raad. Ja, ik ben daar wel gevoelig voor.
Ja, nee, maar dat is heel mooi. Dat komt in de documentaire naar voren. Dat geeft ook alles aan natuurlijk ook. Ja. Dat die strijd daar woedt. Maar die in Nederland is die strijd natuurlijk ook. 440.000 Turkse Nederlanders, ruim de helft mag stemmen. Mm. Heb je het gevoel dat die strijd echt ook hier dus speelt? En misschien onderhuids, maar wel heel duidelijk. Want jij hebt heel veel van die mensen gesproken.
Ja, zeker. Kijk, alles wat er in Turkije gebeurt, helaas heeft dat ook zijn weerslag hier. Dus ja, dat is een realiteit. Het zit ook in mijn film in 2017 ook. Toen de Turkse minister campagne wilde voeren voor voor het referendum destijds. Ja, dat zorgde voor heel veel consternatie hier. Dat zorgde voor rellen. Dat heeft heel veel invloed gehad. En mensen dachten, hoe kan dat nou dat Turken daar nog zo mee bezig zijn? Ja, dat zijn we wel. En als daar iets gebeurt, dan merk je ook dat hier de spanningen toenemen onderling. Die zijn ook hier alleen maar toegenomen.
En je zegt letterlijk daarom in jouw documentaire, moet ik even goed citeren, ik vind dat ik niet zou moeten stemmen voor een land waar ik niet woon. En dat is bijna een essentiële vraag, essentiële opmerking. En dat is steeds de twijfel die jou gewoon gedurende de hele documentaire bezighoudt. Het is duidelijk welke kant het op gaat bij jou. Het gaat er ook niet om, het is geen hoe doen het, hè, zo moet je niet naar kijken. Ja. Maar waarom ben je echt aan dat stemrecht gaan twijfelen sowieso? Want je hebt er natuurlijk recht op.
Dat klopt. Maar vooral ook omdat ik met mensen in Turkije sprak. Onder andere ook mijn nichten bijvoorbeeld. En zij zeiden van, dit is onze dagelijkse realiteit. Jullie weten niet hoe het is om hier te leven. Jullie komen hier misschien één keer per jaar op vakantie. Wij hebben te maken met de inflatie. Wij hebben te maken met alle regels die worden doorgevoerd. Jullie hebben eigenlijk... jullie hebben er niks van doen. Dus het is heel makkelijk voor jullie om te praten. En daarvan dacht ik, ze hebben gewoon gelijk. Dat is ook zo. Kijk... En als ik in Nederland stem, dan moet ik leven met de consequenties van mijn stem. Als ik voor Turkije stem, in principe niet. Dat heeft op mijn dagelijks leven geen invloed. Dus daarom dacht ik, ik ga gewoon niet stemmen.
Nee, maar je bent nu overtuigd geraakt. Inderdaad, die nichtjes hebben ook een grote rol gespeeld. Maar sowieso de hele discussie daarover. Het is een hele moedige film. Een moedige film, dat zeggen mensen ook heel makkelijk. Maar dit is het echt serieus. Want opgroeien in een conservatief religieus gezin, dat gebeurde bij jou. Ja. Je hebt er zelf ook lang aan vastgehouden. Geweldig oud beeld nog uit. Jonge Paul Witteman in het lagerhuis lag. Hè. Jij was ook jong, hè. Ja. Met een hoofddoek. En jij zegt, ik ben conservatief. Dat roept je ook heel hard. Ja. Nou, je bent nu echt duidelijk een hele andere kant op gegaan.
Zeker, ja.
Maar toch, daar gaan we straks ook nog over praten, toch nog met je ouders, je hebt enige verstandhouding nog steeds. Het is echt ontroerend wat daar in die film ook te zien is. Dat je nog steeds, dat ze ook voor de camera willen. Dat is al heel wat natuurlijk. Maar dat je breekt, dat is heel groot. En je breekt daarmee ook met de Turkse politiek. Waarom wil je daar niets meer van weten? Is dat een proces geweest of was er voor jou duidelijk één moment dat je dacht, ik hou ermee op?
Nee, voor mij is het echt een proces geweest. Kijk, ik denk dat ik altijd wel twijfel heb gehad. En toch bepaalde dingen, waar was ik het ook echt niet mee eens. Daar was ik ook heel vocaal over. Bijvoorbeeld man-vrouw verhouding. Zeg ik, waarom kan ik als vrouw sommige dingen niet doen? Vind ik echt onzin. Zei ik altijd al. Dat heeft altijd al in me gezeten. Maar op een gegeven moment wordt dat gevoel gewoon sterker. En ik durfde daar lang niet aan toe te geven. Want als je een hele conservatieve bubbel opgooit, dan is het heel moeilijk om daaruit te stappen en om ook echt aan jezelf toe te geven, dit is gewoon niet hoe ik mijn leven wil leven. Dus ik heb dat heel lang voor me uitgeschoven.
Maar toch mag je even onderbreken, want voor veel mensen die dat niet kennen, van buiten of zien, die denken, nou, dat valt er wel mee. Als je zo'n duidelijke mening hebt, een strijd, die moeten we allemaal wel eens voeren. En dan ga je een andere kant op. Je hoeft niet hetzelfde te denken als je ouders. Maar dit gaat echt veel dieper dus.
Dit gaat heel veel dieper. En ook als je heel de tijd vurig dingen hebt verdedigd die je vanuit huis hebt meegekregen en daar eigenlijk toch aan twijfelt, maar je hebt dat wel ook altijd publiekelijk gedaan. Dan is het nogal een stap om daarna te zeggen, ik denk toch anders. Weet je? Dus dat is heel moeilijk. Ik heb dat heel lang in me gehouden, tot het op een gegeven moment echt niet meer kon. Tot ik daar heel erg depressief van werd. En dacht, als ik zo doorga, dan ben ik mezelf niet meer.
En letterlijk depressief van werd.
Letterlijk depressief van geworden, ja.
Omdat je natuurlijk ook je ouders geen verdriet wil doen. En dat speelt voor alles en iedereen mee die zoiets doet. Want je ouders zijn je ouders en die hebben ook heel veel goede kanten. Die hebben jou ter wereld gebracht en je geholpen op veel gebieden.
Het is met de beste intenties gedaan. En dat kon ik ook achteraf zien. Hè? Want er zit natuurlijk heel veel pijn bij gepaard. En toen ik dat kon verwerken, kon ik ook zien van voor mijn ouders was dit ook heel moeilijk. Want zij hebben natuurlijk een bepaald idee van hoe ze een kind grootbrengen. En ik zeg gewoon tegen ze, dag, dat wil ik allemaal niet. Ik ga mijn eigen pad bewandelen. En zij voelen zich dan gefaald. Zij denken van, we hadden één missie en dat hebben we niet eens kunnen volbrengen. Dus dat was heel moeilijk voor hen.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is journalist en documentairemaker Suzanne Yücel. Nou, de documentaire komt dus naar voren dat je politieke opvattingen sterk verschillen met die van je ouders. Zeker als het over Erdogan gaat. Want daar komt de politiek natuurlijk ook om de hoek kijken. Mm-hmm. Jouw moeder is overtuigd aanhanger van Erdogan. Zeg dat ook voor de camera. Dat is overigens al heel bijzonder. Want het was voor jou heel lastig, voordat ik over je moeder doorga, om überhaupt Erdogan aanhangers voor de camera te krijgen.
Oh, het was zo moeilijk. Ik wist dat het moeilijk ging worden, maar het werd bijna onmogelijk. Ook omdat, Ik ben links. Dat ben ik gewoon. Ik werk ook nog voor een linkse omroep. Dus mensen zijn toch dan wantrouwender. Die denken, wat ga je er dan mee doen? Ga je ons framen? Daar zijn ze zo bang voor ook. Maar ook als je zegt in Nederland van ik stem op Erdogan. Daar wordt niet heel erg positief op gereageerd in de samenleving.
Want ook één man die zegt het ook, die benoemt het ook keurig in jouw documentaire. Ja. En die zegt dan ook, en dat snap ik ook wel, dat verhaal zegt, het is lastig om er naar banen te krijgen. Maar bovendien wordt niet alleen geframed, er wordt tegen hem gezegd, als jij Erdogan stemt, ga dan terug naar Turkije. En dan is de discussie weer gesloten.
Exact. En om die reden, omdat zeker in 2016, toen waren ze er vocaler over. Hebben ze zoveel weerstand gehad. Moeilijk vinden van werk. En dan gaan mensen googlen. Denken ze, nou, die willen we niet in mijn bedrijf hebben. Ja. Dus, en daardoor zie je dat mensen gewoon terughoudender zijn. En wantrouwender zijn geworden.
Ja, en wantrouwder zijn geworden. Terwijl, als je dan met jou praat, dan denk je, je hebt goede intenties. En ja. je mag ook alle technieken inzetten natuurlijk om mensen te overhalen. Dat doe ik ook altijd. Als je probeert, als mensen niet willen, zeggen ja, maar dan doe je het ook voor een ander. Dat is ook zo, daar help je ze mee. En dan nog was deze man de enige die dit in beeld wilde vertellen.
Ja, precies. En ook hij was echt heel erg van, ik wil zeker weten dat je me niet gaat framen en zo. En ik zei van, ik heb de beste intenties. Ik ga jou niet op een andere manier neerzetten. Ik laat gewoon zien wat er is. Dat is wat ik graag wil doen. Ik wil iedereen ruimte geven om te zeggen waarom zij dan een bepaalde keuze maken. Ik zeg, mijn ouders zitten erin. Ik wil mijn ouders toch ook niet framen, zeg ik dan. Maar ja, het was echt een heel avontuur om iemand te vinden. Ik weet nog dat ik met Roxanne, de regisseur, dat ik echt zo gefrustreerd binnenliep. Heel vaak van, het lukt niet, ik lukt niet. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar moet krijgen. Dus
dat snap ik, die moment. En dan weet je natuurlijk dat je bijna denkt, ik wil ophouden. Maar dat is gelukkig, heb je niet gedaan. En die man iedereen kan terugkijken ook. Hij wordt totaal niet geframed. Hij benoemt het juist, wat het gewoon sterker maakt.
Ja.
Jouw moeder is dus overtuigd aanhanger van Erdogan. Heeft ze jou goed kunnen uitleggen waarom, wat de reden is?
Ja, zij vertelt eigenlijk een verhaal wat ik de hele tijd terug hoor van mensen die op Erdogan stemmen. En dat is vooral, hij heeft het land economisch sterker gemaakt. Dus hij, vroeger, toen moesten we in de rij staan. Mijn moeder heeft de eerste 20 jaar van haar leven in Turkije gewoond. De infrastructuur was slechter. We moesten in de rij staan soms voor pakjes suiker, boter. Dat is wat mijn oma dan weer zegt. De gezondheidszorg was heel slecht. Dus hij heeft heel veel goede dingen gedaan voor het land. En we kunnen onze religie nu vrijer beleven. Ik voel me nu weer volwaardig burger in mijn eigen land.
Ja, dat laatste vind ik wel best een interessant argument. Want als je dan religieus bent, dan wil je dat ook in vrijheid kunnen beleven. Wil je ook niet beledigd worden of het idee hebben dat je als een gek wordt gezien.
Mm-hmm.
Dus dan vanuit dat, laten we zeggen, vanuit empathie naar mensen die gelovig zijn, denk ik, snap je dat ook?
Ja, precies.
Of religieus zijn.
Nou, ik heb het ook meegemaakt toen met mijn oom, die zat toen in het leger. En er werd echt heel strikt gekeken naar, oké, wie is religieus, wie niet. Als iemand de partner van iemand een hoofddoek droeg, dan werd dat bijgehouden. Dan kregen ze daar ook aanmaningen op. Dus ik begrijp dat een soort diep trauma. Trauma was, ik bedoel, mijn oom die breekt op een gegeven moment in de film. Dat zag ik niet aankomen. Toen dacht ik, wow, dit zit echt heel erg diep. Maar zij houden heel erg vast aan een oud verhaal. En wat mij dus heel erg pijn doet, is dat zij geen oog hebben voor hetgene wat er nu gebeurt. Want ik zeg tegen hen, prima als jij dat vindt, maar je hebt zelf meegemaakt, nota bene, hoe het is om verdrukt te worden, om hoe je denkt en om hoe je je voelt. En nu maken andere mensen dat mee in Turkije. En daar sluit je eigenlijk nu gewoon weer je ogen voor. En dan merk je dat het stil wordt. Dan hebben ze daar eigenlijk niet heel veel op terug te zeggen. En dan komt er een heel ander verhaal. Dan denk ik, ja, maar je houdt vast aan een soort oud verhaal van wat hij misschien in de eerste 10 jaar heeft bereikt. Maar vervolgens heeft Erdogan precies datgene gedaan wat die al zijn voorgangers verwijt.
Maar toch is het uiteindelijk de diepste, de eeuwenoude discussie die onder grondslag ligt, natuurlijk over religie en geen religie. En dan hangt het maar vanaf in welke mate je religieus bent en hoe fanatiek natuurlijk. Want is er nog enige discussie mogelijk? En vaak is dan uiteindelijk de slotsom, laten we het er maar niet over hebben voor de goede vrede.
Ja.
Maar dat is ook zo. Dat is ook uiteindelijk is ook saai.
Ja, het is saai, maar het is ook soort van, als je dus er dan maar niet over praat, dan weet je ook niet wat elkaars leefwereld is. En dan vervreemd je eigenlijk op dat gebied alleen maar van elkaar. En dat was ook de reden waarom ik op een gegeven moment dacht, ik ga er wel over praten. Want ik wilde mijn ouders begrijpen dat Turkije mij ook dierbaar is. En dat mijn normen en waarden, die heel veel Turken in Turkije ook delen, dat die ook belangrijk zijn. En dat die er mogen zijn. Die diversiteit is er in Turkije.
Maar kun je dan op basis daarvan, van dit verhaal dat je nu al vertelt, en op basis van deze documentaire die je maakt, kun je dan ook hier de discussie met je moeder over aangaan? Of zeg je, dit is al heel wat, dat je voor de camera wil verschijnen, dat jullie elkaar ook omhelzen, dat je toch nog, dat is belangrijk, emotioneel contact met elkaar houdt, dat is het allerbelangrijkste misschien wel.
Ja.
Maar toch, ondanks dat, denk je dan, laten we het er verder maar niet over hebben. Is dat uiteindelijk de slotsom, of niet? Of probeer je elkaar dus met andere woorden nog steeds te overtuigen?
Nou, ik denk mijn ouders niet per se te overtuigen van, kom in mijn kamp, om het even tussen aanhalingstekens te zeggen. Maar wat ik wel probeer te doen, is om te laten zien van, het is heel makkelijk dat op het moment dat je dus als Turkse Nederlander een identiteitsverandering doormaakt, dan wordt heel erg gemakkelijk gezegd, oh, je bent geen Turk meer. Terwijl ik denk, ja, maar ik heb ook die nationaliteit. Ik ben ook met die cultuur opgegroeid. Ik spreek de taal. Ik ga ook daar naartoe. Ik heb heel veel generatiegenoten die op mij lijken.
Ja.
Wat is er on-Turks aan mij? Het wordt heel erg geframed, ook door conservatieve mensen. Zo van, oh, dat is niet meer Turks. Terwijl ik denk, het heeft niks met Turks of niet-Turks zijn te maken. Het is gewoon, we denken anders. En dat is prima. En dat betekent niet dat ik minder Turks ben. Dus dat probeer ik nu ook tegen mijn ouders te zeggen. En die identiteit ook te claimen. En dan merk je dat ze, ja, dat ze dat veel meer accepteren. Dat ze denken, ja, oké, daar kunnen we eigenlijk weinig tegen doen. En eerst dacht ik, nee, dan ben ik, nou, dan laat ik Turkije maar over aan mijn ouders. Dat is niet van mij. En nu denk ik, wacht even, dat klopt niet helemaal.
Nee, precies. Het is toch een stapje opgeschoven in ieder geval. Dan heb je in ieder geval een manier van met elkaar omgaan gevonden. Want daar gaat het uiteindelijk ook om.
Ja.
Dus het is ook zo'n soort communicatiediscussie bijna. Van gelijk hebben en gelijk krijgen. Dat is misschien niet het eens het belangrijkste.
Nee. Ik hoef hen echt niet te overtuigen van, denk zoals ik. Want ja, dat is mijn doel niet. Zij mogen denken en stemmen op wie zij willen. Dat is ook het democratisch recht. Dat is helemaal prima, maar dat betekent niet dat zij meer Turk zijn of bepaalde waarden omarmen die dan bij Turkije horen en mijn ideeën dan daaraan ondergeschikt zijn. Dat is niet zo. En ik merk wel dat we daar eens flinke slag in hebben geslagen.
Als we kijken naar alle Turkse Nederlanders hier, die mogen stemmen, die gaan stemmen, dan zijn de meeste, vorige keer althans, waar veruit de meerderheid stemt op Erdogan, rond de 73%, dat is van alle landen vergeleken, waar de hele diaspora, waar alle Turken zijn, in over de hele wereld, de meeste op België na, want daar was het zelfs 75% nog groter.
Ja.
En dat sluit mooi aan bij een vraag van mijn gast vorige keer, want mijn gast stelde elkaar vragen via de kettingvraag. Mm-hmm. In de vorige aflevering was Petra de Bruyne, universitair en Turkse studies, gespecialiseerd in Turkse tv-dramas aan de Universiteit Leiden. Ik had deze vraag voor jou.
Het verbaast mij altijd dat Nederlanders met een Turks paspoort nog steeds zo massaal op Erdogan blijven stemmen. Zoals ook uit jouw heel interessante documentaire blijkt. Kritische berichtgeving bereikt hen op de een of andere manier niet, terwijl ze in Nederland wonen en in Nederland er voldoende kritische geluiden over Erdogan beschikbaar zijn, in tegenstelling tot in Turkije. En wat ik me dus dan eigenlijk afvraag, en waar ik ook zelf vaak over nagedacht heb, is er een manier om door te dringen tot deze groep? En wat zijn jouw ideeën daarover?
Ja, dat is een essentiële vraag. En ze zegt daar ook nog dat ze het een interessante documentaire vindt.
Ja.
Dat gaat ook een goede kant op. Maar wat, dat is, hier gaat het wel om, denk ik.
Ja, dit is, vind ik, een hele goede vraag. En ik worstel hier zelf ook best wel mee. Zo van, wat is nou de manier om toch in contact te blijven, maar wel trouw aan jezelf te blijven? Ik vind dat ook lastig. Hè. Dat heb ik ook met mijn familie. Want zij, de oudere generatie moet ik zeggen, de jongere generatie, die zijn allemaal oppositiegezind. Maar de oudere generatie, ja, die hangen wel conservatieve partijen en Erdogan aan. Ik denk dat het zodanig is gepolariseerd, helaas, dat mensen het niet willen horen hier. Zij zien het echt als een soort aanval op de Turkse identiteit. Dat is ook wat Erdogan heel vaak propagandeert, ook in de verkiezingen nu. En dat zij heel vaak, als er een kritisch artikel verschijnt, is het al, zie je, ze moeten de Turken niet. Het is alleen maar tegen de Turkse identiteit. Dat is wat ik denk. En dus wat ik denk dat zou kunnen werken, wat ik ook probeer met mijn ouders te doen, is te kijken naar gemeenschappelijke waarden. Wat zijn dingen die wij allebei belangrijk vinden? En waar kunnen we elkaar vinden? En op die manier met mensen te praten en om empathie te tonen en te laten zien van, oké, ik snap je op dit punt, maar probeer ook te begrijpen wat mijn punten zijn.
Maar proberen zij dat andersom ook? Want jij doet heel veel moeite om dat woord aan mijn witte gebruik, om empathisch te zijn aan je ouders, maar doen ze andersom ook, niet alleen jouw ouders, maar ook die generatie, heel veel moeite om jou te begrijpen.
Ja, dat, nee, helaas. Nee, dat gebeurt niet. En ik denk dat dat ook een generatieding is. He, ze hebben ook zoiets van, zeker in Turkse cultuur is ook nog wat dingen die ouderen zeggen, die hebben gewoon gelijk, daar moet je naar luisteren. Ja. En helaas zie je bij die generatie ook vooral dat zij denken van, ja, maar wij weten hoe het is. Bijvoorbeeld ook toen ik tegen mijn tante zei in Turkije dat ik ging stemmen, zei ze, oh, en op wie? En toen dacht ik, have you met me? Maar en toen zei ik dus dat ik op de oppositiekandidaat ging stemmen. En toen zei ze, ach, de jeugd van tegenwoordig, zei ze toen. En toen dacht ik, het is zo het eigenlijk heel denigrerende opmerking. Want,
ja, dat is het zeker.
Ja, en dat is heel jammer. En dat krijg ik niet altijd terug, maar toch probeer ik me niet daardoor te laten leiden, maar mijn eigen koers daarin te varen.
En dan zie je nog meer verschillen. Bijvoorbeeld jouw vader, die ook toch terughoudender is dan jouw moeder. Mm-hmm. Wat is de reden? Kan ook met karakter te maken hebben of speelt er wat anders?
Ja, ik denk dat mijn vader zich ook gewoon heel erg bewust is van het gepolariseerde debat en ook de discours en ook zeg maar de conservatieven in Nederland en ook in Turkije zijn ook best wel verdeeld. Zeker de gemeenschap waar hij een onderdeel van is. Dus hij twijfelt ook oprecht. Dat weet ik dat hij dat doet. Maar hij is ook gewoon voorzichtig omdat hij wil niet in het een of in het andere kamp geplaatst worden. Dus ja, ik snap dat ergens ook wel.
Maandag, dan is pensioenexpert van het Financiële Dagblad Martine Wolzak de gast in een nieuwe Big Five week, waarin mijn collega Diana Matroos met 5 kopstukken in het nieuwe pensioenstelsel duikt. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met journalist en documentairemaker Suzanne Yücel over de staat van de Turkse democratie. Blijf luisteren.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week spreek ik 5 deskundigen over Turkije. Eerder deze week sprak ik met Rob Vreken over secularisering van de Turkse staat. En terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is journalist en documentairemaker Suzanne Yücel. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk je afweging om uiteindelijk dan wel te gaan stemmen. En de staat van de Turkse democratie. En laten we dan meteen met het laatste beginnen. Want via democratische stelsel is het bepaald dat iedereen met een Turkse nationaliteit mag stemmen bij de verkiezingen. Je zou zeggen, wat ik in het begin ook aan jou vroeg, is dat niet genoeg? Niet alleen voor jou, maar voor iedereen om dan sowieso gebruik te maken van de stem. Blijkbaar niet, want er zijn dan heel veel mensen die toch nog twijfelen. Hier is geen onderzoek volgens mij naar gedaan, tenminste voor zover ik weet. Maar heb jij het idee dat heel veel mensen letterlijk met deze vragen worstelen?
Of ze gebruik moeten maken van hun stem, ja of nee? Ja, dat gevoel heb ik wel. Omdat heel veel mensen dachten, nou, ik woon daar niet, dus ik ga daar niet stemmen. Want dat was op een gegeven moment was dat soort van het ding. Van als je hier niet woont, moet je er niet stemmen. En heel veel Turken hebben daar gehoor aan gegeven. Alleen ja, dat zijn vaak wel Turken die misschien twijfelen. Of die bepaalde democratiewaarden belangrijk vinden. Alleen zich afzijdig houden omdat zij zeggen, laat de Turken dat daar beslissen. Ja. Maar er is een andere groep, die hebben zoiets van, dat is mijn democratisch recht. Ik ga naar de stembus, ik ga dat doen. Die worden ook met bus opgehaald om naar de stembus te gaan.
Toen is het steeds makkelijker gemaakt, dat wel. Want vroeger moest je naar de randen van het land.
Klopt, want vroeger moest je inderdaad naar het grensgebied of op een vliegveld kon je stemmen. Maar sinds 2014 volgens mij kan je dus ook in Nederland bij stemlokalen stemmen. Wat er dus ook verzorgt dat het veel meer discussie oplevert. Van ga je nou wel, ga je nou niet. En misschien mensen die er eerder niet over nadachten. Alleen als je heel fanatiek was, moest je echt een vliegtuig pakken of zo om te kunnen stemmen. Maar die worden nu wel geconfronteerd met die vraag van moeten ze het nou wel of niet gaan doen.
Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, maar uiteindelijk dat het makkelijk wordt gemaakt, is heel prettig. Maar dat is wel in het voordeel uiteindelijk van de Erdogan-stemmers. Want die gaan altijd met groepen ook en met z'n allen door een apart bussen voor geregeld. En dat levert meer stemmen op. Dus dat heeft toch een beetje met zijn lange arm te maken. Of gaat dat te ver?
Dit is ook de vraag. Hè. Toen het in 2014 werd gedaan. Ik weet niet of dit zo is of niet. Maar is het gewoon gedaan zo van, oh, mensen in het buitenland, moet het inderdaad makkelijker worden gemaakt om te stemmen? Of wist Erdogan dat daar gewoon een hele grote groep stemmers zaten en heeft hij daarom makkelijker gemaakt? Ik durf niet te zeggen wat nou precies de reden is, maar ik vraag me af waarom in 2014 die overweging is gemaakt. Want eigenlijk was het stiekem gewoon makkelijker dat het moeilijk was, want dan werden wij niet zo betrokken in alles wat er in Turkije gebeurt. En je merkt dat het nu makkelijker doorsijpelt, omdat het ons ook makkelijker wordt gemaakt om te gaan stemmen.
En natuurlijk zeg je er wel bij steeds, het levert heftige discussies op. En dan denken mensen nog vaak, heftige discussies. Nee, dan moeten we toch aan iets anders denken dan, laten we zeggen, een eenvoudige polarisatie. Gewoon, mensen hebben een tegenstelling, dat is even niet leuk, maar daarna wordt het weer opgelost. Hier sta je echt stevig tegenover elkaar. Mensen denken, wacht, laat ik mijn mond maar houden. Hoe uitzicht dat? Wat heb je daarvan meegemaakt?
Ja, kijk, het is zo dat, dat bepaalde mensen een hele sterke meningen hebben over wat er in Turkije moet gebeuren. En dan heb je mensen zoals ik die het wel vanaf de zijlijn volgen, die ook wel een mening hebben, maar die ook bijvoorbeeld opgroeien in een conservatief gezin, die hele andere denkbeelden hebben meegekregen, die dan toch een verandering doormaken en die het moeilijk vinden om met hun familie of met hun ouders daarover in gesprek te gaan, omdat dat heel veel frictie oplevert. Want in Turkije is politiek toch ook wel een onderdeel van je identiteit. En op het moment dat jij dus daar kritiek op hebt, dan voelen mensen zich daar echt persoonlijk door aangevallen en aangesproken. En wat je ziet bij heel veel mensen is dat ze toch de lieve vrede willen bewaren aan het thuisfront. En dus die discussie niet aangaan en zich dan maar distancieren van wat er, ja, van Turkse politiek bijvoorbeeld. Dat is ook de reden waarom ik dat heel lang heb gedaan. Ik dacht, ik wil de lieve vrede bewaren. Het is al moeilijk genoeg geweest. Ik ga me er niet over uitspreken. Laat maar zitten. Zeker ook soms. Soms als je kritiek hebt op Erdogan, het zijn niet eens hele erge dingen. Bijvoorbeeld mensen die op tv na de aardbeving zeiden dat de hulpverlening is traag op gang gekomen. Mijn familie zit daar en zij krijgen geen hulp. Die kregen zelfs berichten van hoe durf je dit te zeggen? Je bent een landverrader. En zij zeggen, ja, maar ik zeg alleen maar datgene wat ik zie. Zelfs dat vinden mensen dan zo erg, dat heel veel mensen denken, laat maar zitten, ik zeg wel niks.
Maar ja, dat je dus als landverrader wordt gezien, daar gaat het denk ik ook om. Dat zo fanatiek is het ook. Dus alles wat je zegt, ook al normale kritiek of serieuze kritiek, gebaseerd op feiten, dan moet je toch maar oppassen, want dat kan niet, jij bent er niet meer één van ons. Op die manier word je naar buiten geplaatst.
Ja, precies. En dat is ook voor veel mensen de reden om zich dan maar niet uit te spreken. Het is ook zo geworden, het is niet in één klap zo geworden. Het is een soort proces dat al heel lang gaande is. Er is een soort angstcultuur gecreëerd waarin iedere vorm van kritiek op Erdogan, op zijn beleid, wordt weggezet als een manier om Turkije weer in het kwaad daglicht te zetten. En dat is natuurlijk heel erg kwalijk.
En heel veel mensen hebben dat niet in de gaten gehad. Jij ook niet. In die zin van niet in de gaten gehad. Jij was ook Erdogan aanhanger in het begin.
Ja.
Ik heb hier ook een paar mensen gehad, ook deskundigen, die dat ook hebben, die ommezwaai ook hebben gemaakt. In het begin dachten, nou, dit gaat echt de goede kant op. Ja. En dan zijn er weer anderen die zeggen, nee, als je goed had gekeken, dan wist je dat al. Hij was een opportunist, een populist, dat maakt hem niet uit als hij maar de macht omgrijpt.
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad zo. Kijk, ik kom uit conservatieve gelederen, dus ik vond hem een verademing vergeleken met zijn spiritueel politiek leider, Erbakan. Dat was echt een islamist. Dus toen hij die soort van democratiseringsgolf maakte, dat was een beetje tegelijkertijd met mijn verandering, vond ik dat een verademing. Alleen, ik veranderde nog verder door en hij veranderde steeds meer. Hij ging juist weer de andere kant
op. Vind je Erdogan nu een islamist of vind je dat ook weer niet het geval?
Ja, dat vind ik heel moeilijk.
Dus iemand die een autocratie wil, echt strenge scheiding van kerk en staat?
Kijk, een islamist is denk ik ook echt iemand die. Ja, ik vind het dus heel moeilijk. Want ik denk wel dat hij onder democratische vlag probeert islamitische normen en waarden de boventoon te laten voeren, laat ik het zo zeggen. Maar of hij een keiharde islamist is, dat weet ik niet. Dat weet ik niet of ik dat zo kan zeggen.
Maar als je kijkt naar democratische waarden en het belangrijke internationale of nationale orders ook die je dan nodig hebt natuurlijk. De rechtsstaat staat zwaar onder druk, om het eens zacht uit te drukken.
Ja.
Maar bijvoorbeeld ook dat die 95% van de media in handen heeft.
Ja, zo ernstig. Ja, dat is echt heel heftig. Dat zoveel journalisten ontslag nemen of worden ontslagen omdat ze kritisch zijn bij nieuwsorganisaties. Dat er gewoon echt wordt gezegd, dat nieuwsbericht moet je niet maken, want dat is te kritisch. Het is gewoon, ja, en heel veel mensen in Turkije, die kijken vooral naar televisie. Dus die kijken naar regeringsgezinde kanalen. En die krijgen maar een heel eenzijdig beeld. Kijk, ik ben jong, ik woon in het buitenland, dus ook er zijn heel veel onafhankelijke nieuwssites en zo waar ik mijn nieuws vandaan haal. Maar heel veel mensen die bereiken dat nieuws helemaal niet. Dus dat is ook de reden waarom ik soms het gevoel heb dat ik echt tegen een muur aan het praten ben. Of dat we het over twee verschillende dingen hebben. Want dan denk ik, maar er zit een heel andere kant aan het verhaal wat jij mij nu vertelt. En dat wimpelen ze gewoon af, zeggen ze nee.
Maar ze zien toch wel dat Erdogan is opgeschoven, dat hij niet van een hele andere kant op is gegaan. Je kunt die vergelijking wel maken. Ook 2016 en na de coup en nog meer macht naar zich toegegrepen.
Ja, absoluut. Alleen wat je dus ziet is dat, omdat hij al zo lang aan de macht is, heeft hij ook, nou ja, mensen blijven vasthouden aan een oud verhaal. Maar het is natuurlijk ook iemand die heel langzaam steeds meer allemaal dingen heeft gedropt en mensen zodanig aan zich heeft verbonden en ook echt aanspraak maakt op hun identiteit. Zo van, dit is wat de Turkse identiteit is. Wij worden bedreigd, wij worden aangevallen.
Maar dat is een vorm van sterke manipulatie bijna.
Ja, dat is het ook. En mensen geloven daar helaas ook in. En als mensen dat jarenlang, dag in dag uit, hebben gehoord, en ik kom dan vervolgens zeggen van, je moet dat niet geloven, want hij probeert je alleen maar bang te maken, dan ben ik de boeman. En niet Erdogan natuurlijk, nee. Want dat is wat zij dag en nacht horen. Ja, hoe kan ik daar tegenop boksen?
Nee, dat is bijna niet te doen. Inderdaad, er staat er een te grote muur tussen. Maar aan de andere kant, ja, er zijn bepaalde uitspraken van hem die natuurlijk blijven hangen, die iedereen ook kent en tot zich genomen heeft. Heel lang geleden riep hij al, democratie is een trein waar je op elk gewenst moment van af kunt springen. Ja. Ja, als je dat zegt, dat werd deze week ook een paar keer herhaald door een paar deskundigen, dan weet je genoeg, zou ik denken.
Ja, dat klopt. En dat denk ik nu achteraf ook. Dan heb, ja, denk je soms van, god, wat ben ik naïef geweest. Dat zit ook in mijn film, dat ik dat zeg, van hoe jong en naïef. Ja. En dat is ook hoe ik me voel. Dat ik denk van, ja, het is een, toch een soort bepaalde naïviteit. En het is een hele charismatische man. Zeker als ik die oude, toen ik die oude beelden weer ging terugkijken.
Mensen veel ouder dan jij, dubbele leeftijd, die zijn net zo naïef geweest. En toen hebben ze altijd het leven die jij nu hebt.
Ja, dat is absoluut waar. Ja. En dan zie ik weer die wervelende man die allemaal grapjes maakt. En al die Europese leiders die eromheen staan en waar hij dan lekker handen mee schudt. En dan denk je van, ja, hij weet gewoon heel goed het spel te spelen. Dat weet hij gewoon ontzettend goed.
Maar dat is wel het punt van alle kandidaten, die inderdaad ver uit de meest charismatische. En dat kan hij ook gaan uitspelen. Kijk, speelt dat echt een grote rol dat hij ook in het buitenland gewoon, dat hij de touwtjes bijna in handen heeft. Of in ieder geval één van hen is en zich weet te gedragen ook daar.
Ja, ik ook, dat zit dan niet in de film, maar wat ik er ook de hele tijd terug hoorde, en ik wilde dat erin doen, maar dat is uiteindelijk niet meer gelukt, want ik moet keuzes maken natuurlijk bij het maken van een film, dat heel veel mensen zeiden, hij is een sterke leider. Hij is een sterke leider. En ik vind hem geen sterke leider, want voor mij sterk leiderschap is inclusief leiderschap. En ik vind dat hij dat niet uitstraalt. Maar wat mensen daarmee bedoelen is, het is gewoon een man die met zijn vingers waait en die het Westen de les durft te lezen. En dan durft die Israël de les te lezen. Ja. En dat is wat mensen aanspreekt. Dat is wat ze in hem zien.
En ze zien het beeld ook van een man die serieus wordt genomen, die de codes begrijpt van de ander. En ook de ander kan overheersen zelfs. En ook zijn gelijk naar zich toe kan halen.
Zeker, zeker. En ook bijvoorbeeld met de deal tussen Oekraïne, de Graandeal. Dat zijn mensen heel trots op ze, van dat heeft hij neergezet. En hij heeft een elektrische auto gemaakt. En hij heeft allerlei andere projecten gemaakt. Hij heeft Turkije eindelijk weer op de kaart gezet. Daarvoor nam niemand ons serieus. Daar zijn mensen extreem gevoelig
voor. En dat het dan geen echte democratie is, dat nemen ze dan op de koop toe.
Ja, want kijk, voor mensen is democratie, zeggen ze, ja, maar hij is toch gewoon gekozen? En wat zij onder democratie verstaan is, ja, mag ik het noemen, de dictatuur van de meerderheid. Maar dat is het natuurlijk niet. En democratie betekent ook de recht respecteren van minderheden. Ook mensen die niet op jou lijken, beschermen. De vrijheid van meningsuiting omhoog houden. Zo van, oké, ik ben nu wel de leider van het land, maar mensen die tegen mij zijn, die bescherm ik ook. Ook al zijn zij niet met me eens. Dat is democratie. En dat probeer ik ook uit te leggen aan mensen die zeggen, ja, maar hij is toch democratisch gekozen? Zeg ik, ja, maar dat is geen democratie. Alleen dat is geen democratie.
Nou, we gaan het zien als je de verkiezingen verliest. Want dan kun je tegen de mensen zeggen, kijk eens even of je gewoon de macht ook serieus overdraagt of niet.
Ja.
En wat jij hoort en ook achter schermen is dat er heel veel geluiden volgens mij toch zijn, zij hebben het ook door in jouw documentaire, dat die dat niet eerlijk gaat doen.
Ja, ja, daar zijn mensen echt bang voor. Ook de journalist die ik had gesproken, die zei dat nog tegen me achteraf. Van, ja, wij zijn gewoon heel bang dat hij zijn macht niet zomaar gaat opgeven. En je ziet het ook in de verkiezingsretoriek die hij op dit moment uitslaat. Volgens mij was het de minister van Binnenlandse Zaken die zei van, als wij winnen is het democratie. Als de tegenpartij wint, is het een soort stille koep van westerse mogendheden die de oppositie steunen. Ja, als je dat soort gedachten gaat voeden bij mensen, ja, dan kun je mensen ook makkelijk mobiliseren op het moment dat je verliest. Want dan zeg je, wij hebben helemaal niet verloren. Dat is, het is ons land binnengedrongen, zeg maar.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five over Turkije. Eerder deze week sprak ik met BNR's Turkije-correspondent Joost Lagendijk over de invloed van de wankelende Turkse democratie op de verkiezingen. Allemaal terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast is journalist en documentairemaker Suzanne Yücel. Uiteindelijk heb jij dus besloten om wel gebruik te maken van jouw Turkse stem. Eigenlijk vrij lullig dat je dus de plot van de documentaire verklapt. Maar ik zeg wel, het is gewoon
doen. Nog kijken.
Nee, maar goed, inderdaad. Maar wat is dan uiteindelijk de afweging geweest? Want na die hele zoektocht met iedereen die je gesproken hebt, zeg je, dit was voor mij echt de reden om niet meer te twijfelen.
Mijn nicht, denk ik wel. Mijn nichtje was echt.
Ja.
Ik voelde, ik zag aan haar de wanhoop. En dat zij gewoon tegen me zei, ik zie geen toekomst meer voor mezelf, voor vrouwen zoals ik in Turkije. Als het zo doorgaat en ook als het economisch zo slecht blijft, dan zijn wij noodgedwongen om weg te gaan. En
die brain drain, daar heeft zij het over. Zie je, dat is heel mooi van zo'n documentaire. Je ziet zo'n iemand die dat zelf meemaakt en dan merk je het ook. Dat is iets heel anders dan inderdaad cijfermateriaal.
Precies, en dat maakte echt wel indruk op mij. En zij was niet de enige. Hè. Als ik ook weer andere mensen sprak daar, dan bleven zij allemaal datzelfde zeggen. Zo van, we hebben geen hoop meer, we hebben geen hoop meer. En dan dacht ik, dit zijn allemaal jonge mensen. Zij lijken op mij. En ik vond dat zo pijnlijk. Heeft zo'n indruk op me gemaakt. En ik heb nog elke keer als ik het interview met mijn nichtje terugkijk, dan schiet ik gewoon vol.
Zie je ook. Dat is een reden om te kijken. Dat zie je ook. Dat gebeurt gelukkig ook voor documentaire. Dat gebeurt ook. Je mag het woord vaak niet eens gebruiken, maar het is echt authentiek. Het gebeurt daar op dat moment.
Ja.
Je schiet ook bijna vol. En je denkt ook, je zegt dat is precies zoals ik denk. En dan ga je, dan is het weinig een interview meer, maar dan ben je echt met elkaar aan het praten.
Ja, precies. En toen dacht ik echt van ja. Ik gun echt hen datzelfde wat ik ook hier in Nederland ervaar. Namelijk dat je gewoon vrij kan zeggen wat je wil. Dat je niet bang hoeft te zijn om opgepakt te worden daarvoor. Dat je niet eens dat je 80 keer moet nadenken over een tweet die de wereld uit moet sturen.
Maar Suzanne, wacht even. Diezelfde nicht, dat is diezelfde. Die ook heel anders overdacht. Die jou een heel ander advies gaf de vorige keer. Nou ja, goed, dat is. Ja, zij natuurlijk ook een zoektocht beleefd.
Ja, absoluut.
Een verandering doorgemaakt.
Zij zei echt van, jullie moeten niet stemmen. En wat denken jullie wel niet, zei ze. Op een gegeven moment zei ze ook van ja, mensen die op de AK-partij stemmen in het buitenland, die denken er geen twee keer over na. Dus alsjeblieft, help ons, zei ze tegen me. En toen dacht ik, ja, ze heeft gewoon gelijk. En ik doe het echt voor haar en voor alle jonge Turken die op haar lijken. Vooral voor vrouwen en ook voor LGBT's die steeds meer in de hoek gedrukt worden. Daar doe ik het voor.
Maar er zitten ook oudere mannen in. Bijvoorbeeld jouw oom in Ankara, die er heel anders over denkt. Waardoor je dus een veelkleurig letterlijk beeld krijgt.
Ja.
En dat is eigenlijk wel interessant, ook zijn standpunt. Want dat staat ook voor velen.
Mm-hmm.
Waarom wilde je per se ook naar hem toe gaan?
Mijn oom is mij heel erg dierbaar. Altijd als ik naar Ankara ga, dat is waar die woont. Een deel van mijn familie woont daar. Dan neemt hij me altijd mee en dan zegt hij, kijk, dit is naar het mausoleum van Atatürk, naar het parlement, naar het welbekende presidentieel paleis van Erdogan. Hij neemt me allemaal daarmee naartoe en hij vindt het heel erg leuk om dingen te vertellen en te praten. En die oom is me heel dierbaar, maar onze denkbeelden zijn gewoon heel anders. En hij gaat dus altijd dat gesprek met mij aan. Want hij zegt altijd maar, wanneer is dat punt dan bij jou gekomen? En hoe is dat dan gegaan? En hij wil daar dan altijd over praten. Dus ik dacht, hij is degene bij wie ik moet zijn. Omdat hij denkt heel anders dan ik. En we hebben die gesprekken eigenlijk altijd als kind.
Maar met hem kun je wel vrij diep gaan. Dan kun je ook gewoon op een goed kijken. Het is helemaal niet erg om een keer ruzie te maken met elkaar. Dan is polarisatie heel goed. Ja. Dan kun je heel scherp en dan kun je elkaar heel erg uitdagen.
Ook. En wat we ook aan het einde altijd doen en zeggen. Hij zegt wel altijd tegen me. Dan hebben we echt weer een flinke discussie gehad. En echt je kan bijna ruzie noemen. En dan zegt hij aan het eind, je blijft toch mijn favoriete nichtje, zegt hij dan. Ik hou van je. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat je elkaar best op ideeniveau uit de tent mag vechten, om het zo maar te zeggen. Maar dat aan het eind, dan geef je elkaar de hand en heb je respect. En dan zeg je, prima, jij jouw weg, mijn weg, geen probleem.
Maar heb je het idee dat hij staat dan toch ook open voor argumenten? Anders kun je niet zo diep met elkaar doorpraten. En
Zeker.
Ik snap ook, en hij is natuurlijk weer ouder en nog meer dingen die zijn. Dan is het nog moeilijk om weer van mening te gaan veranderen. Maar als hij open staat, dan kun je hem misschien ook wel meenemen. Dan wordt de neiging misschien wel groter ook om elkaar te proberen te overtuigen. Waar zitten dan punten waar je bij hem op kan drukken? Als je hem aan jouw kant zou willen krijgen?
Ik denk vooral proberen te laten zien hoe je in het leven staat. En ook waar hij ook bang voor is van oké, als er nu weer gaat mijn religieuze vrijheid nu weer afgepakt worden. En dan zeg ik van nee joh, dat heel veel jonge mensen en heel veel andere mensen die willen dat ook helemaal niet meer. Ze willen een divers Turkije waarin ruimte is voor iedereen. Ik zeg, je wilt toch ook een Turkije waar ik mij fijn in voel, waar ik me vrij in kan bewegen. En dan merk je dat hij daar wel gevoelig voor is. Zegt hij, ja nee, dat wil ik ook. Zeg ik, precies, daar moeten we elkaar in vinden. En niet van, mijn Turkije is beter dan die van jou. Ik zeg, Want dan gaan we alleen maar die polarisatie in. En dat wil ik niet. Dus als ik dat doe, dan merk ik dat hij daar wel gevoelig voor is.
Dan is er nog iets. In het begin van de documentaire, of van dit gesprek, zei ik over jouw documentaire, hij is niet zo makkelijk te maken. Dat zei je ook. Hè?
Ja.
Mensen die bijvoorbeeld Erdogan stemmen, zijn niet makkelijk voor de camera te krijgen.
Ja.
Maar het heeft ook nog een andere zijde, namelijk de zijde van bedreigingen. Van mensen die zeggen, je hoort niet in ons kamp. Of nog erger, je bent inderdaad een verrader.
Mm-hmm.
Waar heb je mee te maken gekregen in de loop van deze documentaire?
Nou, in de loop van de documentaire viel het op zich wel mee. Ik weet ook heel goed hoe ik me moet bewegen in conservatieve kringen. Ik kom er zelf vandaan, dus ik weet heel goed.
Codes,
ik ken de codes. Dus ja. dat helpt heel erg. En dan
kun je er iets over prijsgeven? Wat betekent dat? Wat zijn echte codes waar je echt aan moet houden?
Ik probeerde gewoon te luisteren en mensen in hun waarde te laten. En op het moment dat je dat doet en mensen hebben het gevoel van oké, je luistert en je probeert niet mij te framen of me een bepaalde kant op te krijgen, of dan merk je dat die weerstand bij ze vandaan gaat. En ik zei dat ook altijd, ik kom ook uit zo'n familie. Maar ik was ook eerlijk. Eerlijkheid is heel belangrijk. Dus ik zei niet van, oh, ik maak een verhaal en het hoort niet. Ik zei gewoon, ja, ik denk gewoon anders dan jullie. Ik hou al hele andere ideeën op na. Ik ben progressief, ik ben links. Maar ik ben bereid om met jullie te praten en ik laat jullie in jullie waarde. En dat waarderen mensen. Die eerlijkheid, dat zie je dat werkt. En tegelijkertijd, ja, al die codes. Ja, het is gewoon hoe je gedraagt, hoe je bepaalde dingen zegt. Dat weet ik gewoon. En dat is mijn voordeel. In
nee, dat snap ik natuurlijk even. En letterlijk ook. Een bepaalde blik, een bepaald letterlijk ook heel erg op je woorden letten. Maar dat hoef jij minder, want je weet precies welke woorden je wel en niet moet gebruiken. Dat
precies,
begrijp ik.
Ja.
Maar dan zijn er dus ook misschien wel bedreigingen geweest. Of mensen die hebben gezegd, jij moet nu ophouden met deze documentaire. Want dit kan invloed hebben natuurlijk.
Ja. Wat ik de hele tijd mensen vooral tegen me zeiden van, ben je niet bang? En als je dan uitspreekt, dan kan je dadelijk Turkije misschien niet meer in en zo. En toen, natuurlijk krijg ik daar buikpijn van. Ik ga niet zeggen dat ik daar niet over heb nagedacht. Maar als ik naar Turkije kijk, er zijn zoveel moedige mensen daar. Dan denk ik, ja, ga ik dan in mijn veilige thuishonk dan maar mijn mond houden, terwijl mensen daar gewoon een strijd leveren? Ja, daar komt dan mijn rechtvaardigheidsgevoel weer naar boven. Dan denk ik, ja, ik zou me gewoon niet goed voelen als ik gewoon maar niks blijf zeggen. Omdat ik gewoon eigenlijk veel te bang ben wat de consequenties zijn. Dus dat weegt op dit moment gewoon zwaarder, denk ik.
Maar als je dit al durft, dit doet, dan denk je, dit is helemaal jouw onderwerp, maar je bent journalist, documentaire maken. Dus je bent ook breed georiënteerd en breed geïnteresseerd. Je kan en wil veel meer.
Ja.
Maar dit lijkt me wel een heel belangrijk punt, ook na de verkiezingen, om heel lang nog mee door te gaan. Zeker als je al veel mensen voor je hebt weten te winnen. Is dit iets om op verder te gaan? Ik bedoel, het kan ook zijn, dit is een documentaire, wordt uitgezonden, volgende project, of wil je hier mee doorgaan en een vervolg aan geven?
Ja, ik was afgelopen woensdag in mijn pakhuis De Zwijger. Toen hebben we de film laten zien. En toen zei iedereen, deel 2. Wanneer komt deel 2? Het is veel te kort. Dus ik merk dat er behoefte aan is. Ik zou het heel erg leuk vinden om het te blijven volgen. En wie weet er een vervolg aan te geven. Dat zou heel leuk zijn.
Maar de vraag is, gaat de NPO het ook doen? Want het is heel mooi dat ze je wel de ruimte geven. Wel, zondag 7 mei, 10:30, NPO 3. Dan is jouw documentaire Mijn Turkse Stem te zien. Maar ja, 10:30 op zondag. En ik heb publiek omroep, dat dit is een typische primetime documentaire. Mm-hmm. Ja. Daar is de publieke omroep toe opgericht ook.
Ja, NPO als je meeluistert.
Ja, die luistert zeker mee.
Ja, ik
heeft heel veel invloed dat je nu gaat zeggen.
Ja. Ja, kijk, ik heb dat ook gezegd. Ik zei, dit is heel actueel. Dat merkte ik ook in promotie. Van, we moeten het eerder doen. Maar ja, je merkt toch, het is een soort log systeem ook wel. Dan horen mensen dat wel. Dan vinden ze dat ook wel belangrijk. Maar dan zijn die afspraken al gemaakt. Dan is daar gewoon weinig ruimte in. Het is ook de eerste keer dat ik een documentaire maak. Dus voor mij is het ook van, oké, welke knoppen, waar moet ik indrukken om toch, zeg maar, dit verhaal naar voren te krijgen? Want ik zei ook van, mensen mogen tot en met 7 mei stemmen. Dus nu is het actueel. Gooi het gewoon, weet ik veel, op tv, online. Ja. Geef er aandacht aan. En dat ze op een gegeven moment ging dat balletje wel rollen, maar ja, ik moet maar denk ik nog mijn weg daar goed in vinden om dat duidelijk te
maken. Maar goed, ze kunnen jou helpen als ze nu luisteren. Misschien een groot gebaar maken. Wie weet gaat dat gebeuren. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Het is Martine Wolzak. Ze is pensioenexpert van het Financiële Dagblad. En ze zit in BNS Big Five over het nieuwe pensioen. Wat zou je aan haar willen vragen?
Ik merk dus bij mezelf als jong persoon, ik ben 35, als het over pensioenen gaat, dan check ik dus uit, helaas. Ik ben een van die mensen. Maar ik weet tegelijkertijd ook hoe belangrijk pensioen voor me is. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch debatten, discussies over pensioenen blijf volgen? En hoe kunnen jonge mensen hier nou in meenemen? Want ik merk dat heel veel mensen om me heen daar gewoon zich daar niet mee bezighouden, terwijl het uiteindelijk ook invloed op ons gaat hebben.
Ja, volgens mij een hele goede vraag. Maar daar ga je geen documentaire over maken, over pensioenen, voorlopig.
Nee, voorlopig niet.
Nee, oké. Dankjewel. Suzanne Nutschel, journalist en maker van de documentaire Mijn Turkse Stem. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Nina van der Dungen met BNR Breekt Politiek.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.